Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar eerwaarde heer Chris Butaille in een catechese-reeks over hemel, hel en vagevuur. We laten hem graag aan het woord.
Dag beste luisteraars, welkom in dit programma waar we bepaalde punten over de catechismus gaan bekijken. De catechismus van de katholieke kerk die in het begin van de jaren 90 uitgegeven is. De catechismus die ingedeeld is in vier delen, zoals u misschien wel weet. Een eerste deel is de credo, de geloofsbelijdenis. In een tweede deel worden de sacramenten behandeld. In de catechismus krijgt hij de titel van de viering van het Christusmysterie. In een derde deel komt de moraal aan bod, met andere woorden de 10 geboden. In de catechismus is dat onder de titel Het leven in Christus. Hoe worden we opgeroepen om te leven? En dan in een laatste deel, het vierde deel, het Onze Vader. Wordt het Onze Vader uitgelegd? Het Onze Vader die een deel is, of het, ik zal zeggen, het voorbeeld van het christelijke gebed. In het eerste deel gaat het dus over de geloofsbelijdenis, de credo. En die credo die is onderverdeeld in artikelen. In totaal, als ik me niet vergis, 12 artikelen. We gaan het hier vandaag hebben over het laatste artikel. Namelijk, ik geloof in het eeuwig leven. In de catechismus is dat de nummers 1020 tot 1050. Ik geloof in het eeuwig leven. We zeggen dat wel. We belijden dat elke zondag in de Eucharistieviering. Daar besluiten we onze geloofsbelijdenis met ik geloof in het eeuwig leven. En we geloven daar ook in. Maar wat betekent dat voor ons, eeuwig leven? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wel, het is voor ons eigenlijk heel moeilijk voor te stellen, want wij leven hier op aarde in de tijd. Die tijd die beperkt is trouwens. En dat is een heel contrast met die toestand, zou ik zeggen, van het eeuwige leven, waar er geen tijd meer is, waar er geen beperking meer is, waar er geen seconden of geen minuten meer zijn, en ook geen uren, geen dagen of geen jaren, ook geen eeuwen. In het eeuwige leven is er geen tijd meer. Het is de eeuwigheid. Voor ons lijkt dat moeilijk voor te stellen. Dat lijkt voor ons onnatuurlijk. Wat voor ons immers normaal is, wat voor ons natuurlijk is, is het leven hier op aarde dat beperkt is, dat afgesloten wordt door de dood. Maar de kerk leert ons eigenlijk via de openbaring, via de teksten van de Heilige Schrift, dat de dood onnatuurlijk is. We zijn geschapen door God voor het leven, voor het eeuwig leven. En nochtans, vanuit onze eigen ervaringen, lijkt de dood natuurlijk. Lijkt de dood voor ons iets heel normaal? Het is voor ons ook realiteit. Alle levende wezens, of het nu mensen zijn, of dieren, of planten, wel, ze moeten eens sterven. Ze gaan eens dood. U weet waarschijnlijk wel dat de kerk de dood beschouwt als een gevolg van de erfzonde, zoals ook het lijden dat we moeten ondergaan tijdens ons leven. Dat zijn gevolgen van de erfzonde. Dat wil zeggen dat er aanvankelijk geen lijden was, er aanvankelijk geen dood was. Maar nu is die er wel. Nu zijn die er wel, de dood en het lijden. En we zullen dus op een dag sterven. Op een dag, op een bepaald ogenblik, zal ons hart stoppen met kloppen. Ons lichaam zal ophouden met functioneren. Maar, zegt ons geloof, onze ziel leeft verder als wij sterven. De menselijke ziel is onsterfelijk. En de dood is dus niet het einde van alles. En dus hoeven we niet wanhopig te zijn als we geconfronteerd worden met de dood. De dood is niet het absolute einde. Het is wel het einde van hetgeen we kennen. Het is wel het einde van onze lichamelijke aanwezigheid in het universum, in het heelal, hier op aarde waar we leven. En ja, dat einde van hetgeen we kennen, dat kan ons wel wat schrik bezorgen. Maar het is dan vooral een vrees voor het onbekende. Voor de onwetendheid. Wat gebeurt er met ons na de dood? Want nogmaals, wij geloven in een leven na de dood als christenen. Ik neem aan dat heel wat mensen eigenlijk niet veel bezig zijn met het leven na de dood. We zijn vooral bezig met onze dagdagelijkse beslommeringen. Het is eigenlijk jammer dat we zo weinig tijd besteden aan het leven na de dood. Want eigenlijk als we alles, ons hele bestaan, beschouwen, dan is ons leven hier op aarde niet meer dan een voorbereiding op het eeuwige leven. We worden door de kerk en door de Heilige Schrift uitgenodigd om verder te kijken dan enkel ons leven hier op aarde. Want nogmaals, de kerk zegt dat onze ziel, het meest eigene van onszelf, de ziel die onze identiteit vormt, dat die onsterfelijk is, dat die voortleeft na de dood hier op aarde. Trouwens, in de gebeden van de kerk, in de gebeden van de liturgie, wordt er vaak verwezen naar het eeuwig leven. Bijvoorbeeld in de gebeden van de Heilige Eucharistie. Je zou er eens moeten opletten, als je naar de mis gaat, hoe vaker wordt gesproken over het eeuwig leven, of dat we leven in de verwachting, in de hoop op het eeuwige leven. Het eeuwig leven moet dus vooral beschouwd worden als iets hoopvol, als iets waar we naar uitkijken. Het eeuwig leven kunnen we ook beschouwen als een bevrijding van onze aardse beproevingen, van het lijden ook, waarmee we hier op aarde geconfronteerd worden. En dus die uitkijk, die hoop op het eeuwige leven, moet ons vooral vreugde bezorgen. De dood is misschien wel iets akeligs, iets wat ons schrik bezorgt, maar misschien ook vooral omdat heel wat mensen voor de dood lijden moeten ondergaan. En misschien ook, ja, schrik naar het onbekende, wat volgt er na de dood. Maar eigenlijk als gelovige mens zouden de weg naar de dood ons niet te veel schrik mogen geven. We zouden zelfs eigenlijk kunnen uitkijken naar de dood. Als we de dood beschouwen als het einde van onze beproeving hier op aarde, het einde van ons lijden. Als we de dood beschouwen als een passage naar het andere leven, dat andere leven waarin we Jezus Christus zullen ontmoeten. Trouwens, wat ons ook troost mag geven, is het feit dat Christus zelf de weg van de dood is opgegaan. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Zijn hart klopte op dat ogenblik niet meer. Er was geen leven meer in het lichaam van Jezus Christus als men hem van het kruis afhaalde. Maar Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Hij is verrezen. En dat hebben wij mensen gemeen met Christus. Ook wij zullen verrijzen. Wij zullen verrijzen naar het eeuwige leven. beste luisteraars. We zijn begonnen met na te denken en na te denken over het eeuwige leven en te zien wat de catechismus daarover zegt. Wel, laten we de catechismus inderdaad bij de hand nemen en kijken wat in het eerste nummer daarover staat. Het nummer 1020. Onder de titel artikel 12, ik geloof in het eeuwig leven. Ik lees u het eerste deel van dat artikel, van dat nummer 1020. De christen die zijn eigen dood met die van Jezus verenigt, ziet de dood als een aankomen bij hem en een binnengaan in het eeuwig leven. Wanneer de kerk voor de laatste maal de woorden van vergeving, waarmee Christus de zonde kwijtscheldt, over de stervende christen heeft uitgesproken, als zij hem voor de laatste maal getekend heeft met een sterke zalving en hem Christus gegeven heeft in het viaticum als voedsel voor de reis. De dood wordt dus in dat eerste nummer 1020 voorgesteld als binnengaan in het eeuwige leven. En op welke manier? Hoe worden we opgeroepen om dat te doen, om die reis door de dood heen te maken? Wel, door voor het sterven vergeving te vragen voor de zonde. En bij voorkeur ook het sacrament van de zieke te ontvangen. Sacrament van de zieke, de zalving die ons moet sterken in ons lijden. En dan is er ook sprake van het viaticum. Het viaticum dat het ontvangen van de heilige communie betekent, maar dan voor de laatste maal. Dat zijn de drie sacramenten die de heilige kerk voorstelt aan de stervende, om op die manier de Heer zonder vrees tegemoet te treden. De biecht, de ziekenzalving en de heilige communie als viaticum. Viaticum, wat wil zeggen, geestelijk voedsel voor de reis. De reis die we moeten maken door de dood heen. Door de dood heen naar het eeuwige leven. En door het ontvangen van de heilige communie gaan we die weg door de dood heen samen met Christus die we ontvangen in de heilige communie. Dat is dus de ideale manier om eigenlijk die weg door de dood heen aan te vatten door het ontvangen van die drie sacramenten. De biecht, de ziekenzalving en een laatste keer de heilige communie ontvangen. Het is natuurlijk in de praktijk niet altijd mogelijk. Er zijn mensen die plots sterven en er zijn mensen die niet de mogelijkheid hebben om een priester bij zich te roepen. Maar het is toch hetgeen waar we naar moeten streven. Het is hetgeen wat de kerk ons aanspoort als hulpmiddelen bij die weg door de dood heen. Deze drie sacramenten. Maar wees niet bevreesd als een van uw dierbaren die drie sacramenten niet heeft kunnen ontvangen vlak voor zijn dood. We weten dat God niet gehouden is aan de sacramenten. En dat Gods barmhartigheid die sacramenten niet nodig heeft. God kan iemand redden ook zonder deze sacramenten. Maar die sacramenten zijn ons door de kerk en door God zelf gegeven als hulpmiddelen om ons hier in dit geval voor te bereiden op de dood. En als we die drie sacramenten mogen ontvangen kort voor ons overlijden, dan zegt de catechismus, dan geeft hij eigenlijk een citeertje een tekst uit de Orde van Dienst voor de Ziekenliturgie, en die ga ik u even voorlezen. Vertrek, christen, uit deze wereld, in de naam van God, de Almachtige Vader, die u geschapen heeft. In de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die voor u geleden heeft. In de naam van de Heilige Geest, die in u is uitgestort. Heden zij uw plaats in de vrede en uw woning in het heilige Sion, bij God, met de heilige moeder van God, de maagd Maria, met de heilige Jozef en met alle engelen en heiligen van God. Keer terug tot uw schepper, die u uit het stof van de aarde heeft gevormd. De heilige Maria, de engelen en alle heiligen mogen u tegemoet komen, bij u heen gaan uit uw leven. Moogt gij uw verlosser zien, van aangezicht tot aangezicht. Het is een heel mooie tekst, dat we zo net mochten horen. Een heel hoopvolle tekst ook, vol verwachting. Een aantal gegevens die in deze tekst aan bod komen, ga ik trouwens in de komende minuten met u bespreken, omdat zij terugkomen in volgende nummers van de catechismus. Maar ik wil heel kort stilstaan bij jullie bij één bepaald stuk van deze tekst, namelijk: keer terug tot uw schepper, die u uit het stof van de aarde heeft gevormd. Keer terug tot uw schepper. Ja, beste mensen, wij zijn door God geschapen om uiteindelijk naar God terug te keren. We zijn van God uitgegaan, Hij heeft ons geschapen, ons gevormd, en ons doel is om tot God terug te keren. Dat is eigenlijk heel mooi. God heeft ons uit liefde geschapen, opdat wij na de beproevingen hier op aarde, die ons geloof moeten sterken en ook bewijzen, tot God kunnen terugkeren en daar het perfecte geluk vinden. Bij God, samen met zijn heilige moeder, de maagd Maria, met alle engelen en heiligen. Vertrek, christen, uit deze wereld. Zo begon deze tekst. Ja, vertrek uit deze wereld, maar waar naartoe? Naar God, ja, maar wat moeten we ons, of wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Trouwens, waar naartoe? Naar God? Ja, maar niet elke mens komt automatisch bij God terecht, komt automatisch bij Christus terecht. Het is de parabel van de arme Lazarus en de rijke man in het evangelie van Lucas, het 16e hoofdstuk, die ons dat leert. Ik stel u voor van deze parabel voor te lezen. Lucas, hoofdstuk 16, vers 19 tot 31. Er was dus een rijk man die in purper en fijn linnen gekleed ging en iedere dag uitbundig feest vierde. Terwijl een arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt voor de poort lag. Hij verlangde ernaar zijn honger te stillen met wat bij de rijkaard van de tafel viel. Ja, zelfs kwamen honden zijn zweren likken. Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen, sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham en zag een Lazarus in diens schoot. Toen riep hij uit: Vader Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier gefolterd. Maar Abraham antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven uw deel van het goede hebt gekregen, en op gelijke manier Lazarus het kwade. Daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting, maar wordt gij gefolterd. Daarboven gaat er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid bestaat, zelfs als men het zou willen, van hier naar u te gaan, nog van daar naar ons te komen. De rijke zei, dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, want ik heb nog 5 broers. Laat hij hen waarschuwen, opdat zij niet eveneens in deze plaats van pijniging terechtkomen. Maar Abraham sprak, ze hebben Mozes en de profeten, laat ze naar hen luisteren. Maar hij zei, o nee, vader Abraham, maar als er een uit de doden naar hen toe gaat, zullen ze zich bekeren. Hij echter sprak tot hem, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze ook niet laten overreden, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat. Zo, deze parabel zegt ons dat beide, Lazarus en de rijke, sterven. En Lazarus wordt opgenomen in de schoot van Abraham. Het is te zeggen, Lazarus wordt verenigd met zijn voorvaderen, de patriarchen. Hij mag deel hebben aan het hemels bruiloftsmaal. Hij is in het paradijs. En dit terwijl de rijke in de onderwereld een prooi is aan vele pijnen. En de rijke smeekt aan Abraham om Lazarus te sturen, om met wat water zijn tong te komen verfrissen. Maar Abraham antwoordt dat dat onmogelijk is. Onmogelijk. De afstand die hen scheidt is onoverbrugbaar. Het is te laat. Tot aan de dood is bekering mogelijk, maar eens de dood ingetreden, wordt ons lot vastgelegd voor de eeuwigheid. En vandaar het belang om niet te wachten met bekering. Zeg niet, ja, ik doe dat morgen wel of volgend jaar. Nee, doe het nu, voor het te laat is. Als we dood zijn, is het te laat. Vandaar ook het belang om te bidden voor de bekering van anderen, van de mensen van onze familie, van onze nabije kring, die nog niet het geloof hebben, of nog niet voldoende het geloof hebben. Vandaar ook het belang om te bidden voor de stervenden, want zij zijn in het uur waarin alles eigenlijk zich afspeelt, waarin alles bepaald wordt. Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over hemel, hel en vage vuur, die ons gegeven werd door eerwaarde heer Chris Butaille. Wij danken u van ganser harte en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.